Een nieuwe podcast van In het Wiel. We gaan contact maken met Thijs Zonneveld. En met Theo Bos. Allebei op afstand.
Yes.
Yo, Thijs. Dat is één.
Waar zit je? Wij zitten hier al uren klaar.
Nou ja, zo erg is het toch ook weer niet? Ben jij met Theo dan? Kijk of Theo ook opneemt.
Yo.
Kijk, nu zijn jullie er allebei.
Yes.
Thijs ook?
Ik ook.
Ja, gelukkig zeg. Ja, je stond even in de wacht. Ik wist even niet hoe het werkte. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Zeiden zij in koor. Excuus voor de verwarring. Er was wat verwarring al omtrent de planning enzovoort. We zouden eigenlijk bij elkaar komen, maar mijn excuses. En dan houden we erover op.
Ja, dat zeg ik. Theo en ik zitten samen bij het restaurant. En we hebben al echt wel een hoop trippels achter de kiezen, toch Theo? Dus ik denk niet dat wij heel samenhangend weer kunnen vertellen.
Ja, inderdaad.
Nou ja,
maar goed, het moet goed komen.
Laat ik het zo zeggen, dan wordt het eindelijk een keer leuk.
Oké.
Hey, voor de draad ermee. Die Van Aert, die had het bijna voor elkaar.
Ja, ik vond het echt een super tijdrit van Aert. Ik had het ook wel gehoopt dat hij ging winnen. Ik vond het wel jammer dat Kammer er net onderdoor kwam. En wat was het uiteindelijk? 5 seconden?
Ja.
Ja. Zoiets. Wat is 5 seconden op zo'n afstand, joh? Dat is echt ongelooflijk. En wel echt heel mooi dat hij zo dichtbij kwam. Maar die regenboogtrui, die had ik hem echt wel gegund. En gewoon een hele knappe tijd heeft gereden. En uiteindelijk, klopt het dan, maar dat is natuurlijk ook geen schande. En die rijdt natuurlijk ook gewoon hartstikke sterk. En ook dat parcours, zeg maar. Ja, dat is ook echt wel, iets voor Ganna. Dus echt een zwaar gewicht. En gewoon malen, lange rechte stukken. En uiteindelijk wel de verdiende winnaar.
Ligt het aan mij of is tijd de laatste jaren zoveel leuker geworden? Vroeger had je echt... Dat was echt, het WK-tijd rijden was echt saai. Het was echt zo'n... Shit, dan moeten we ook nog kijken. Laszlo Bodrogi tegen Sergio Gonchar en Michael Rogers. En in de Tour was het altijd saai. Uri Armstrong. En dan ging Armstrong weer eventjes een legertje Spanjaarden de nek omdraaien in de tijdrit. En tegenwoordig, jongen, al die tijdritten. Het is allemaal secondenwerk. Het is allemaal spectaculair. Het was echt weer een fantastische tijdrit. Wat een hoog niveau en wat een verdette allemaal gedaan.
Ja. Ja. En nou ook het EK was dat ook dicht bij elkaar. En dan wint Kung. En nu komt hij niet in de buurt. Of ja, wel redelijk in de buurt. Maar wordt hij toch uiteindelijk serieus geklopt. Dus het is ook een beetje, het zijn ook echt best wel veel renners die gewoon kunnen winnen. En dat maakt het ook wel heel erg leuk, vind ik.
Ja, eens. Ik had het eerder gezegd, ik niet verwacht dat Kana nog om zou draaien. Normaal gesproken zou je zeggen dat Van Aert over een uur, of over bijna een uur, dat het langzaam naar hem toe moet draaien, of moet rollen.
Ja, maar misschien het was toch te hard gestart.
Ja.
Dat hij toch door de adrenaline en door het publiek...
Ja, dat kan. Dat was wel vet hoor, trouwens.
Ja. Ja, echt veel mensen langs de kant. Maar dat hij daardoor misschien net even een fractie, een procentje te hard is gestart.
Ja, dat die, want volgens mij dat, die zag het vooral die laatste 100 meter.
Ja, die laatste goede kilometer.
Die aan het draaien.
Ja, hij had er wel, hij dacht gewoon, ik leg hem op de 11 en ik zeg, ja, ik ben wel een krampen. Ja, dat was, dat had niet meer met veel souplesse te maken.
Nee. Ja. En Evenepoel ook heel knap hoor, trouwens.
Ja, maar dat is echt ongelooflijk.
Ja, op dat parcours, ja, die jongen is natuurlijk super, super, super aero.
Dan moeten we, we moeten het even uitleggen.
De laagste CDA-waarde van iedereen, denk ik.
Ja, dan moeten we even uitleggen. We moeten even hier één stapje terug doen. En uitleggen waarom dit parcours zoveel geschikter is voor iemand van 80 kilo, zoals Ganna. Van Aert, die is 76. In vergelijking met iemand van 60 kilo.
Vooral te maken dan met het absolute vermogen wat iemand kan leveren. En dat kan bijvoorbeeld een Van Aert of een Ganna, die kunnen bijvoorbeeld... Over zo'n lange tijd kunnen ze bijvoorbeeld 450 watt trappen. Maar ja, dat kan een Evenepoel die een stuk lichter is, die kan dat niet produceren. Dus die kan bijvoorbeeld over die tijd 400 watt leveren. Maar ja, zijn voordeel is dan wel, hij is een stuk lichter. En watts per kilogram zou hij dus beter kunnen rijden, of rijdt hij ook beter. Vaak.
Vooral als het echt bergop gaat rijden. Als het echt bergop
daar heb je dus iets aan bergop. En niet per se op het vlakke. Dan is het dus gewoon dat vermogen leveren. En dan ga je gewoon hard vooruit. Alleen wel het voordeel van zijn postuur is dat hij een minder luchtweerstand heeft. Ten opzichte van grotere jongens. Zoals een Ganna. En daardoor zit hij aerodynamischer op de fiets. En dat drukken we uit in de CDA-waarde.
Dat is niet Bob Koekstra.
Ja. Drag coefficient.
Niet minister Bijleveld.
Nee. Dus daar heeft hij dan wel een klein voordeeltje van. En dat zegt hij zelf ook... in zijn interviews dat hij op zich niet per se heel veel in zijn nadeel hoeft te zijn, zo'n parcours. Want hij zegt ook die lange rechte stukken, daar kan ik echt in mijn tukhouding gaan zitten op de fiets. En dan kan hij echt zijn meest aerodynamische positie, kan hij lekker lang vasthouden op die rechte stukken. En dan kan hij gewoon wel bijvoorbeeld die 400 watt produceren. En dan ga je ook heel erg hard. En dat is wel... wel uiteindelijk wel heel knap, want heel veel lichtere jongens, die kunnen dat gewoon niet, zeg maar. Die hebben dan ook, of die bijvoorbeeld die aerodynamica wat minder. Noemen ze wat klimmers op.
Pogacar bijvoorbeeld vandaag, die komt er ook niet aan te passen. Zelfs Pogacar niet, met zoveel watts. Nee, die komt er ook niet aan te passen.
Maar Pogacar naar de Tour, dat is een andere Pogacar.
Dat is waar. Dat is waar. Ja.
Dus die, berust in de stilte.
Ik weet niet, maar dat idee heb ik een beetje.
Maar een tijdrit helemaal. Dus je hebt echt Tour tijdrit Pogacar en gewone tijdrit Pogacar.
Ja, en dan heb je, volgens mij heb je voor de Tour Pogacar heb je, en voor de Tour Pogacar, tijdens de Tour Pogacar en na de Tour Pogacar. En na de Tour is zeg maar, die staat op de derde plek.
Ja.
Van de Pogacar dit jaar, zeg maar.
Maar hij rijdt wel.
Op plek 2 dan voor de
ook
Tour.
Ja, EK dat... rijdt hij ook. Ja. EK, WK, tijdrit, wegrit.
Ja.
Maar hij heeft...
maar goed, dat is oude stijl, hè. Veel koersen.
Maar je moet hem wel even... cut him some slack, op zijn goed Nederlands. Want hij heeft net zijn meisje ten huwelijk gevraagd. Hij is even met andere dingen bezig. Dus ja, dan is deze prestatie in de tijdrit is eigenlijk wonderbaarlijk goed.
Ja, nee, maar het is meer vergelijken met Evenepoel. Dat hij dus, de Evenepoel is gewoon de enige lichte renner die op dit parcours echt mee kan doen van voren.
Ja.
Dat is echt heel knap. En als hij dat dus ooit voor elkaar krijgt om het in een grote ronde te doen, dat hij dus dit soort tijdritten rijdt. En als hij bergop echt de schade kan beperken, dan kan je natuurlijk. Dan ben je in theorie is hij een grote ronde winnaar van de toekomst. Maar goed. Er zijn nog wel meer factoren in de wielrennen die je goed moet beheersen.
Ja.
Toch wel. toch wel.
Ja, maar, maar die heeft ook het fantastische EK gereden en nu deze tijdrit geweldig gereden. Ja, echt chapeau hoor voor hem. En het is 21 jaar, hè?
Ja, en we kennen al zoveel verhalen over hem. Hij heeft al zoveel terugslag gehad.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja, maar in Yorkshire was hij toen 19 dan, toen hij tweede werd?
Ja.
Of is hij nu geen 21?
Is ja, misschien is hij 22. Misschien is hij 22, ja.
En toen was hij 20.
Ja, niet normaal, hè. Wat ik heel mooi vond, was dat Van Aert meteen Ganna ging feliciteren. Ik heb dan de uitslagen van Aert, dus in grote...
Jij zou dat niet kunnen, hè?
Nee, zou ik echt niet kunnen. Tweede. Vorig jaar, WK. Tweede in de tijdrit. Tweede in de wegrit. WK veldrijden. Tweede achter Van der Poel.
Ja. Veel truitjes misgelopen.
Olympische Spelen, wegrit. Tweede.
Ja.
WK tijdrit. Tweede. Die heeft gewoon alle grote kampioenschappen van de laatste tijd. Overal is hij tweede geworden.
Ja.
Dus ik had... Ja, weet je, dat hij dan in eigen land met 5 seconden wordt verslagen op het echte allerlaatste moment door Ganna. Ik vond het wel getuige van heel veel klasse dat hij meteen naar Ganna toe liep en hem met een brede glimlach ging feliciteren. In plaats van dat hij eerst eventjes door een bushokje heen gooide.
Ja,
ja dat vond ik wel echt klasse. En later zei hij ook, hè, dat hij zei, ja, dit is misschien wel een zilveren medaille, dit is er een te veel.
Ja, ik kan niet tevreden zijn. Ik zou het misschien wel moeten zijn met al die zilveren plakken, maar ik ben simpelweg niet tevreden.
Nee.
Maar dat is wel te begrijpen. Ja. Ja. Maar hij laat natuurlijk wel zien dat hij topkandidaat nummer 1 is voor volgende week.
Ja. En volgens mij heeft hij het ook nergens laten liggen, want op een gegeven moment kreeg hij zo'n tussenpunt. Volgens mij is het tussenpunt vlak voor een bocht.
Ja.
En toen dat hij vol die bocht in gaat, dat hij aanzet dat het achterwiel even wegslipt.
Ja, dat scheelde echt niks.
Nee, dat scheelde niks. Toen dacht ik ook van shit man, die band joh, als hij dat maar gaat houden. En daar pakte hij wel een seconde op, Ganna, volgens mij, die bocht. Daar ging hij zo hard doorheen.
Ja.
Maar tweede tussenpunt had hij nog een seconde.
84 honderdste.
Ja, het is bijna on-Italiaans goed ingedeeld van Ganna, toch?
Ja, maar dat is dus wel echt heel knap, hè? Want de mascot is Ganna is eigenlijk meer de man die op kortere parcours, dus op prologen, nou ja, hij is niet voor niks de beste achtervolger op de baan van de wereld, dat is 4 kilometer. Dus normaal gesproken is Ganna meer kort en hard. En die
vorig jaar dan?
Die was dus ook kort, die in Italië. Die hadden expres voor hem relatief kort gemaakt.
Ja,
dat het niet een lange rammen was. Precies, en die in Yorkshire, die was bijvoorbeeld die was 51 of zo. Die was echt dat was echt een ijzerlange tijd.
No.
Met de hele tijd op af. En ja, daarom hadden ze vorig jaar, als ze dus in Italië hadden, ze iets korter gemaakt. Omdat ze dan dachten, het is beter voor Ganna. Maar goed, dat bewijs is vandaag dat het niet uitmaakt. Dat hij dus juist pakt in het laatste deel.
Nou, het is wel knap, want het is atypisch.
Maar het is moeilijk, hè? Want je wilt, als je in zo'n tijdrit, je wilt gewoon meteen knijthard van start. Je wilt meteen een bepaalde druk op je benen hebben. En een perceptie van pijn waarvan je denkt, oké, ik zit nu echt tegen het randje van het randje. Dit kan ik net volhouden en eigenlijk net niet. Maar als je dus rustiger wilt beginnen, en dat Evenepoel heeft dat ook nu gedaan. Want die zei na afloop ook bij Sport, zei dat hij het EK tijdrijden te hard was gestart. En daardoor misschien wel die titel was misgelopen. Dus die is ook wat rustiger gestart. Maar dat is dus echt zo moeilijk. Dat kan Dumoulin dus ook heel goed.
Ja.
Niet te gek starten. Maar dan start je dus en dan denk je dus in het begin moet je dus echt denken, ik kan eigenlijk veel harder. Terwijl je dus een tijdrit rijdt waarvan je weet, ik moet gewoon nu 43 kilometer maximaal rijden. Dan doe je dus het eerste stukje dat je echt elke keer denkt, heel veel inhoud, heel wat je nou heet, wat je inhoud. Dat is zo moeilijk.
Ja. Maar Theo, je had het net over te snel starten. Thijs noemt het nu ook, hè? Je moet jezelf inhouden. Maar als ik nadenk over hoe tijdrijden zich ontwikkeld heeft, en zeker in de huidige tijd waar normaal fietsen ook al alleen maar een computergestuurd uitgangspunt heeft in veel gevallen. Je leest ja. toch je leest wattages af, toch? Dat is toch per kilometer bedacht hoe hard je waar moet gaan? Of stel ik het nu
ja, te simpel? Zeker. Ja, maar, nee, je moet gewoon op die meter kijken als je vertrekt. Alleen als jij op het schavot staat en je hebt adrenaline tot achter je oren. En je vertrekt onder dat gejuich van het publiek. Dan moet je op een gegeven moment, kijk, die eerste 10 seconden, daar kun je zeg maar al, daar kun je al zeg maar te hard gaan, weet je wel. De eerste 10, 15 seconden. En nu zat er volgens mij best wel snel een bochtje al na het schavot. Dus je zag ook wel die toppers allemaal echt wel rustig vertrekken. En dan zijn ze al een beetje op gang. En dan moet bijvoorbeeld een Evenepoel, die zal waarschijnlijk zo rond de 400 watt, die gaat liggen en die begint gewoon 400 watt te duwen. En dat is natuurlijk de eerste minuut. Ja, is dat doet hij gewoon. Dat is peanuts voor hem. Dat is echt een eitje.
Ja.
Maar dat moet je wel gewoon dan op een gegeven moment. Dan moet je wel gaan aanhouden, dat vermogen. Dan moet je niet zeg maar 600 watt naar de volgende bocht sprinten en dan weer door de bocht en dan weer 600 watt doortrekken. Dan moet je hem echt op 400 watt vasthouden. En als je dan te veel vermogen gaat leveren, dan klapt die hartslag zeg maar boven je omslagpunt uit. Dus een omslagpunt is zeg maar de hartslag, dat moet je vasthouden. Dat is, vroeger was dat een beetje de meetwaarde. En als je daar boven komt, dan kom je in het rood. Ja, dan maak je gewoon te veel lactaat aan. Op een gegeven moment kun je gewoon niet meer lekker dat vermogen leveren wat je zou kunnen. Dus je moet eigenlijk precies net zo. Je lichaam maakt eigenlijk op dat omslagpunt een lactaat aan. En je lichaam kan het net genoeg wegwerken. Dus je loopt niet vol, maar het voelt wel heel kut. Dus je zit wel met verzuring in je benen. Maar je lichaam kan het nog net verwerken dat je nog wel gewoon normaal kunt blijven fietsen. En dan moet je wel bijvoorbeeld richting het eind van zo'n tijdrit. Dan moet je wel langzaam in het rood gaan komen. En dan moet je stil gaan vallen. En dat deed Van Aert op zich. Dat is niet slecht. En dat leren we bijvoorbeeld ook op een individuele achtervolging van 4 kilometer. Dan moet je eigenlijk de laatste met nog 250 meter gaan. Dan moet je eigenlijk gewoon niet meer kunnen trappen. En dan kun je nog net jezelf een beetje uitbollen tot de streep, zeg maar. Dan heb je hem eigenlijk goed ingedeeld.
Ja.
Maar dat je kapot gaat, dat moet niet bijvoorbeeld 500 meter of 1 kilometer voor de streep gebeuren op 4 kilometer. En dat is in zo'n lange tijdrit ook. Dan moet je hem zo indelen dat je hem echt, die laatste paar kilometer, dat je dan echt langzaam stil gaat vallen eigenlijk. Dan heb je al je energie op de juiste manier verbruikt, zeg maar.
Maar het is ook wel makkelijk om te zeggen, je moet gewoon op je metertje, want dat zeggen we natuurlijk altijd.
Exact.
Vermogensmeters en wattagemeters.
Ja, maar daarom zei ik het ook.
Maar op dat metertje staan dus de hele tijd getalletjes, hoe hard je duwt. Ja, in bochten trap je niks en in de voorbochten ook niet en zo, dus dat is sowieso al net even anders. Er staat gewoon een metertje en de een heeft hem op, de meeste hebben hem op 3 seconden staan. Dus het wattage wat je gedurende 3 seconden levert, wordt dan gemiddeld daarvan op dat metertje gezet. Maar dat fluctueert nog steeds best wel veel.
Ja.
Dus het is wel lastig. Kijk, het ene moment zit je, als jij 400 watt moet trappen, zit je het ene moment zit je op 398 en het volgende moment zit je op 410. En het is natuurlijk heel verleidelijk. Zeker in het begin, als je weet, ik moet vandaag gemiddeld 400 trappen. Dan denk je in het begin, ik voel het best makkelijk als ik 410 raak. Maar als ik 415 ongeveer aanhoud, voelt het eigenlijk ook nog wel makkelijk, weet je. Dan pak ik alvast een beetje voorsprong.
Ja.
Net als schaatsers die 1500 meter rijden, die de eerste volle ronde denken, het gaat zo makkelijk, ik trek hem wel even door. En als je dat dus overdrijft aan het begin, dan kan je maar op het laatst, dan kan je wel flink de rekening voor gepresenteerd krijgen.
Ja.
Ja.
Wat een verschrikkelijke discipline.
Nee, het is makkelijk gezegd, weet je. Je moet op je vermogensmeter kijken. En die vermogensmeters, die killen de sport, zeggen sommigen ook. Maar überhaupt al op je vermogensmeter rijden is al best wel lastig. En moet je maar eens proberen om in die houding die vermogens te gaan leveren en heel steady te gaan leveren. Dat is ook wel hartstikke goed.
Ja. Nou, moet je maar eens proberen gewoon 5 minuten in die houding zitten. Dat is al complex genoeg.
Ja. Nou, Wiggins heeft natuurlijk ook een keer uitgelegd over het uurrecord. En die zegt ook, ja, de eerste 20 minuten, dat krijg je gewoon gratis. Want dan hou je ook, zeg maar, dat vermogen aan wat je dan een uur lang vol zou kunnen houden. En dan komt de 20 minuten waar je echt moet opletten. Dan moet je beginnen met duwen, zeg maar. En dat is gewoon focus en dat doet pijn. En die laatste 20 minuten, dat is gewoon een hel. Dat is gewoon verschrikkelijk veel pijn lijden. En dan op een gegeven moment, ja, toch langzaam stilvallen. Dus hij deelde het eigenlijk, zo'n uur deelde die op in drie blokken van 20 minuten eigenlijk. En dat doen die jongens in principe ook met zo'n tijdrit, met een lange tijdrit. Alleen dan is het op de weg natuurlijk wel wat lastiger, wat Thijs ook zegt, met die bochtjes en zo. Want je houdt even je benen stil voor de bocht. En dan kom je uit de bocht. En dan heb je, over je gemiddelde, heb je bijvoorbeeld al 3 watt verloren. Dus daar moet je dan ook een beetje rekening mee houden. En dat doen ze ook wel met het pacingplan.
Ja.
Het is gewoon halve wetenschap. Maar uiteindelijk is het nog steeds ook heel veel pijnlijden.
Ja. En daar snoeihard doorheen kunnen fietsen. Ja.
De grote pijnlijder, Tony Martin, die nokte mee, hè?
Het is ongelooflijk. Ik las het, maar ik vond de reden wel... Ach, ik voelde wel met hem mee. Nee? Hij zegt, ik kan de gevaren van onze sport niet meer aan.
Nee, maar hij is ook echt vet vaak hard op zijn kokosnoot gegaan, hoor.
Ja, de afgelopen jaar natuurlijk ook nog 2 keer.
Afgelopen jaren, want toen die valpartij ook in de Vuelta, in dat afdalingje, toen Movistar doortrok.
Oh ja.
Ja, toen viel hij, dat was voor Yorkshire was dat, toen viel hij ook heel hard op zijn gezicht. Hij valt ook altijd op zijn gezicht of zo, op een of andere manier.
Ja, het is ook niet de handigste renner van het peloton, maar hij rijdt wel vaak vooraan. Hij heeft het gevoel dat hij zo'n hele trein mee moet nemen, maar het is ook wel vaak weg, hoor. Want Opie en Omi, dat was ook natuurlijk.
Ja.
Ja.
Daar kan je helemaal niks aan doen.
Hij kon geen kant meer op.
Nee, dat kan zeker niet aan. Maar dat snap ik wel, hoor. Dat hij op een gegeven moment zegt van jongens, de groeten. Ik ben er klaar mee.
Maar hoe zouden ze bij de UCI hebben gelezen? Ik denk het niet. Maar als ze het zouden lezen. hij staat gewoon. Ja, ik heb het gewoon niet meer over om zo vaak. Om deze risico's te hebben. Ik ben vader van 2 kinderen. En de risico's. Het wordt ook niet anders. Hoeveel we er ook over discussiëren. Het wordt niet anders.
Ja.
Ja.
Dus ik nok ermee. Daar moeten ze toch bij de UCI ook wel eens een keer met een handen op het achterhoofd. Naar zo'n statement zitten kijken. Van oh, wacht even.
Ja, dit is de hoop die je hebt. Dat mensen daar wakker van worden en dat ze daar acht op slaan en iets mee doen. Maar dat is natuurlijk ijdele hoop, gezien de afgelopen jaren.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Maar het gaat nu niet zo zijn dat situaties zoals Opie en Omi niet meer voorkomen hierdoor.
Nou, niet hierdoor.
Door zo'n statement.
Nee. Maar het is toch erg, hè? Het is gewoon de man die zoveel voor die sport gedaan heeft en betekend heeft. En wat was het? 2 jaar geleden in de Tour nog in Nice met die enorme regenbui de boel stillegt. Ja, ik vind patroon van het peloton vind ik altijd zo'n bukterm. Maar het is wel een vooraanstaande renner en die zegt dan zoiets. En we weten eigenlijk, we concluderen hier als 3 simpele wielerliefhebbers, concluderen we al, dit gaat geen impact hebben. Ja, het is toch eigenlijk wel verschrikkelijk.
We weten dat hij helemaal gelijk heeft.
Ja.
We snappen het helemaal. En we weten ook dat het waarschijnlijk het ene oor in en het andere oor uitgaat.
Ja.
Als het überhaupt al een oor in gaat.
Ja, het is ongelooflijk.
Ja. Maar goed, ik was in de, hoe heet dat, Benelux Tour. In Dokkum. En dan, daar heb ik die aankomst gezien. Daar hebben ze wel van die hele mooie, die nieuwe boarding, zeg maar.
Die booglandingen
geleerd, weet je wel. Ja. Dus in die zin is er wel, er is natuurlijk wel iets veranderd.
Ja,
dat was ook best wel mooi. Dat was een mooie aankomst. En weet je, met die boarding, weet je, er kan echt helemaal niks gebeuren. Dat was gewoon.
Theo, wacht even.
Dat was die situatie.
Ja, het is hartstikke mooi dit. Maar dit is natuurlijk vanuit de Benelux Tour zelf. Hebben ze Boplan ingeschakeld omdat ze dat zelf belangrijk vinden.
Nee, de UCI interesseert er geen reden. Dat gebeurt echt vanuit de organisatoren. Flanders Classic doet dat ook. Dus ik denk ook dat het deze week wel goed geregeld is. Aangezien Flanders Classic mede-organisator is.
Ja.
Maar dit is natuurlijk niet iets wat vanuit de UCI gebeurt. Nee, dat is het pijnlijke.
Ja. Ja. Hey, om even leuk af te sluiten. Het belooft wel wat, hè?
Oh.
ik maar had echt spijt dat we er niet waren.
Mag al twee Dark Horses voor volgende week zondag al een klein beetje.
Zeker, we gaan nog genoeg kletsen, maar doe het alvast. Breng wat in.
Van de week komt nog de grote megalomane voorbeschouwing, hè?
Ja, zeker. Vanuit België. Ja. Maar die is ook live. Niet dat krakende telefoongeluid.
Nee. Maar dan gaan we even alle ploegen, alles. Dat duurt 3 uur, denk ik.
Ja,
minimaal.
Leuk. Ja. gaan we even iemand bellen?
Ja.
Ga even een renner of een renster bellen? Ja,
ja zeker. Ja. Mag ik alvast even twee? Michael Valgren en Ethan Hayter.
Oh.
Mag ik ze alvast even in lanceren?
Ja, vind ik mooi. Wij ontvangen ze in gepaste stilte.
Oké. Ja, het is...
Maar ik
heb er zoveel zin in.
Heren, wie is jouw favoriet dan?
Ja, de favoriet is niet zo ingewikkeld, vind ik.
Ja, maar daarom wordt het juist zo moeilijk dat hij gaat winnen.
Die dark horses, en ja. dat is leuker. Nee, ik gok... ik ben een beetje bezig met die landen, een ploegenspel en zo. Het kan wel eens, kan wel eens voor de Denen zijn. Nee, die wint niet.
Oh, wist ik niet. Oké. Okay.
Cobrelli verliest dus van de week een sprintje van Valgren, hè?
Ja.
Nee, Oké, dan zeg ik ook Valgren.
Nee, dit is een dark horse. Je moet het opbouwen. Je moet het opbouwen, Theo. Nee, maar Cobrelli die wint niet. Dat zou ik namelijk heel vervelend vinden. Dus ik roep nu heel hard dat hij niet wint.
Ja, ik zou het ook niet tof vinden, maar ja.
Maar laat nou eens na 18 zilveren plakken gewoon van aard. Zoals Thijs het omschreef in de vorige podcast. Voetbal is coming home als het EK in Engeland is. En nu is het wielrennen komt tijd. En laat het dan ook. Hupsakee. Ja. Volledig uitpakken op dat de laatste zondag. Bam! Nou.
Hey, en als jullie dit parcours hebben gezien qua tijdrijden. Gaat bij de vrouwen dan Nederlands winnen? Of gaat de Roger dan winnen? Gaat Van Dijk nog sneller dan Roger?
Poeh. Dat is interessant.
Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik denk wel dat het spannend gaat worden.
Maar gaan de andere, voor zeker bij de vrouwen, zijn het echt andere WK's van de afgelopen jaren. Nee, Nederlandse zijn helemaal niet zo overdreven favoriet.
Nee, het is nu allemaal niet zo heel dominant.
Nee.
Nou. Leuk.
Het parcours is toch wel iets anders? Maar de dames of niet?
Ietsje anders, maar het is niet. Het is wel gewoon plat.
Plat.
Ja. Ja, en uiteindelijk wint Van Vleuten.
Maar die is volgens mij ook een keer Nederlands kampioen geworden met 48 km per uur gemiddeld of zo. Zoiets.
Ja. Maar die heeft ook wel eens NK gereden dat ze vijfde werd.
afgelopen NK was dat volgens mij.
Ja, een paar jaar geleden ook nog. Het kan wel meerdere kanten op. Nee, dat is leuk, toch?
Dat is leuk, ja. Nou ja, zoals waar je mee begon, tijdrijden is dus de afgelopen jaren weer leuk.
Dat is echt grappig. Ik vind tijdrijden ook wel leuk om naar te kijken. Kijk. Vroeger, als het in een grote ronde was, en dat was vandaag dat je 's morgens wakker wordt en dat je denkt, het was vandaag weer tijd. Ah shit, tijdrit.
Jongen, Thijs, man. Jij bent echt zo'n klimmer.
Was een klimmer. Tijdrit.
Ja. De mooiste dagen zijn dat.
Wij sprinters kunnen dat veel beter waarderen, hè Theo?
Ja, zeker. Zeker. Wat vind je de mooiste tijdrit in de Tour dan, Thijs?
De mooiste tijdrit ooit?
Ja.
Oeh. Nou, die planche Belvier was natuurlijk wel echt mooi.
Tja, nee, die was echt heel
maar
mooi.
Maar die tijdrit, weet je wat, die tijdrit in 2003, dat Ulrich...
Ja, precies.
Naar Kampdak.
Dat Armstrong
weer heette. Dat je dacht,
ja,
het wordt het nog spannend?
Dat Armstrong werd gewoon 2 minuten gereden of zo. Toen.
Ja.
Zoiets.
De wonder Ulrich was nog niet door.
Nee.
Dat is ook. Dat is
ja, omdat hij viel die tweede tijdrit toen over die rotonde. Dat je met 80 km/u in de regen over de rotonde dacht te gaan.
Ja. We moeten eigenlijk. Dat had hij niet verkend toen, die tijdrit. Omdat het regende, had hij geen zin.
Ja, dat vind ik onzin. En dan in de regen te gaan verkennen, dat vind ik ook onzin.
Dat zou wel lekker zijn om die helemaal terug te praten.
Daarom viel hij niet.
Ja, misschien moeten we die tour eens een keer helemaal nog. Een soort andere tijden podcast. Die tour van 2003, want dat is namelijk ook de tour van Beloki volgens mij. Dat Beloki viel.
Ja, dat zou kunnen.
Dat gebeurde volgens mij onwijs veel. En Vinokourov die de hele tijd aan het aanvallen was.
Hoe heette die berg ook weer? We zijn er geweest afgelopen zomer.
Ja, daar bij Gap ergens.
Ja, het was de etappe naar Gap, ja.
Ja, misschien wel, ja.
Nou, dat is een leuk idee. Maar niet voor nu. Ja, bellen we Ulrich, dat is wel echt goed.
Nou. Ja, het gaat niet zo goed met hem.
Oh, nee?
Nee, al jaren niet.
Oh, shit. Nou, dan gaan we naar hem toe. Hey mannen, morgen spreken we elkaar weer even.
Na de tijd?
Ja, dat gaan we even doen. Okay. Ik zal wat duidelijker communiceren. Ja?
Ja, je staat, als je maar gewoon trippels betaalt aan ons, dan kan je het terugbetalen.
Geen enkel probleem. Ik trakteer jullie helemaal besopen.
Ah, lekker.
Oké, gasten. Dank jullie wel.
Yo.
Veel plezier morgen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.